Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Dit keer is Owen Schumacher te gast. Owen is comedian en televisiemaker.
Ik deed echt de allerflauwste grappen.
Weet je er nog één die je deed?
Als jullie zo meteen naar de wc gaan, moet je de bril omhoog doen. Hè? Nou, ik heb het gedaan. Een heleboel zat onder. Nou, weet je, van dat soort...
We hebben een beeld. Okay.
Dat niveau.
Je kent Owen natuurlijk van Koefnoen. Of van een van de vele imitaties die hij deed bij Kopspijkers. Maar wist je dat hij al eind jaren 80 is begonnen als cabaretier en later stand-up comedian? Ook tegenwoordig staat hij nog regelmatig op het podium. Onder andere met Paul Groot van Koefnoen, maar ook in andere producties. We namen deze podcast live op bij Podium Hoge Woerd in Leidsche Rijn. En toevallig ga ik daar op 17 november 2021 in première met mijn nieuwe show Geen Punt. Dus kom kijken als je dat leuk vindt. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Owen Schumacher. Ja, alsjeblieft. Ik vroeg zelfs om een hart welkom, besefte ik me toen ik het uitsprak.
Een hart welkom. Nou, het was een hartelijk welkom, dus bedankt.
Precies, daar gaat het om. Maar leuk dat je er bent.
Ja, leuk.
En, want we gaan het hebben over jouw podiumcarrière.
Ja.
Want de meeste mensen kennen jou van je tv-carrière, maar je hebt wel degelijk een podiumcarrière achter de rug.
Ja, die is misschien zelfs nog wel langer dan die... Nou ja, het komt ongeveer op hetzelfde neer. Ja,
ja, want jij was begin jaren 90 lid van de Comedy Train.
Ja, ik ben 91, dus toen was het net begonnen, Comedy Train. Een half jaar daarvoor ongeveer. Dus er zaten al grote sterren bij als Raoul Heertje, Theo Maas, John Jones, Arthur Umgroven, Hans Thewe deed mee, Bas Grevelink. En daarna kwam ik ongeveer. Dus dat was... Hartstikke spannend.
En hoe ben jij er terecht bij gekomen?
Nou, Raoul was een vriend van een vriend van mij. En ik had ooit, 5 jaar daarvoor, in 1986, had ik meegedaan aan het Kamarettenfestival.
Ja.
Als jochie van 19, samen met een vriend van mij die 17 waren. En dat was echt, als je het hebt over een van de beroerdste optredens ooit, dan begon dat daar eigenlijk al.
Vertel.
Ik had op de middelbare school elke gelegenheid aangegrepen om me aan te stellen. Dus ik had heel veel gespeeld. En ik had het idee van, ik ben al wel cabaretier. Maar ik had auditie gedaan op mijn 17e voor de Kleinkunstacademie. Daar hadden ze gezegd, ga eerst nog maar een beetje beter leren zingen. Kom over een jaar terug. En toen was ik rechten gaan studeren. Maar toen dacht ik, zo makkelijk laat ik me niet afwijzen. Dus ik had ingeschreven voor het Kamarettenfestival. En we hadden één keer opgetreden in de Engelenbak. Dat is in Amsterdam. Dat is een open bak waar iedereen zich voor kan inschrijven. En daar hadden we gespeeld. En daar hadden we meteen het comité uitgenodigd van Kamaretten, kom maar kijken, want wij zijn er wel klaar voor.
Aan zelfvertrouwen en geen gebrek.
Ja, die zagen dat en die dachten. En we hadden ook dat programma met een soort van vooruitziende blik, hadden we jeugdzonde genoemd. En wij waren Cabaret de Rode Raaf. We zaten eigenlijk nog een beetje in de Suske Wiske fase eigenlijk, volgens mij. En die mensen die kwamen kijken zeiden, het is heel schattig, het is heel pril, maar ja, het is eigenlijk nog niet goed genoeg. Dus weet je wat? Jullie komen op de reservelijst voor als er iemand uitvalt voor Kamaretten. En nou ja, dat gebeurde. Dus 2 weken voordat het Kamarettenfestival was, werd er gezegd, er is een Belgische kandidaat en die heeft zijn enkel gebroken en die heeft een heel fysieke act. Dus kunnen jullie toch komen? Dus we hadden ook niet wat er normaal normaal gesproken is extra begeleiding van mensen en een regisseur die erop gezet werd en dat soort dingen. En dat was ook het eerste jaar dat ze zeiden van, normaal gesproken was het altijd zo van, er waren drie selectieavonden en de laatste avond was dan de finale.
Ja.
Toen bleek dat heel veel mensen dachten, nou dan gaan we gewoon alleen naar die finale. Dus ze hadden voor het eerst bedacht, nou we doen gewoon drie avonden en op de laatste avond maken we bekend wie er gewonnen heeft. En op die laatste avond werden wij geprogrammeerd als eerste. Dus er zaten er allemaal mensen die dachten, nou, nu komt de finale van het Kamerettenfestival. En er kwamen twee jochies die hun voorstelling voor de tweede keer speelden. En nou ja, we hadden zelf nog best het idee dat het redelijk ging. Maar ik denk dat er niet heel vaak grotere stiltes zijn gevallen na de dingen die we gedaan hebben dan die avond. En dat is ook de laatste voorstelling geweest van Cabaret de Rode Raaf. Dus we hebben twee voorstellingen gespeeld. Daarna nooit meer, maar wel kameretten.
Precies. Weet je nog wat voor dingen jullie deden? Of wat voor onderwerpen?
Ik had een act als een voetbalverslaggever. Die heel snel als een soort van Dr. Anders P. een voetbalverslag deed. Was best geinig, maar gewoon. En we deden, ja, we deden ook wel een beetje typetjes en dat soort dingen nog. En dat was toen echt helemaal ouderwets. We werden ook beschuldigd in het juryrapport. Of beschuldigd, er werd gezegd, het is opvallend dat zulke jonge mensen zo'n oudbollige vorm hebben gekozen. daarna eventjes een tijdje niet meer gespeeld. Maar ik had dus meegedaan aan kameretten. En een vriend van mij was een vriend van Raoul. Raoul Heertje, ja. De latere oprichter van Comedy Train. En die had en Raoul wilde toen heel graag meedoen aan een cabaretfestival. En die zei, oh, dan moet je een keer, zei die vriend, moet je een keer met Owen praten. Want die heeft dat alles gedaan.
Ja. Die weet er alles vanaf.
En je weet in ieder geval dat je meer dan één keer moet spelen voordat je... Dus Raoul die kwam bij me langs en we hebben met elkaar erover gesproken. En uiteindelijk werd Raoul niet toegelaten tot het Kamerettenfestival. Maar dat was voor hem wel de prik om te zeggen, ja, maar waarom maken we ons zo ontzettend afhankelijk van festivals? Ja. Waarom gaan we het gewoon niet zelf doen? Waarom maken we niet een eigen circuit waarin we zeggen, nou, weet je, waarom moeten oude lullen in de jury bepalen wie wel goed is en wat niet goed is? En moeten we niet gewoon zelf ons eigen publiek zien te vinden en niet afhankelijk zijn van een of andere impresario die dat voor ons bepaalt? En zo is hij toen begonnen met Comedy Train.
Ja.
En na een tijdje kwam ik hem tegen. En toen zei hij, ja, wij doen nu dit. En het is cabaret waar je niet voor hoeft te kunnen zingen. Dus is het niet wat voor jou? zo ben ik erbij gekomen. En het was eigenlijk ook nog niet eens zo dat je daar toen auditie voor deed. Tenminste, ik heb nooit echt auditie gedaan. Raoul zei, doe je mee? En het leuke was ook de allereerste keer dat ik meedeed met Comedy Train. Dat was in februari 1991. En de dag daarvoor was Irak binnengevallen. Dus het was het begin van de operatie Desert Storm.
Ja.
En iedereen had op televisie had dezelfde beelden gezien met de bommentapijten en dat soort dingen. Dus dat was heel fijn om meteen een associatief iets te hebben wat iedereen gezien had en het over te hebben. Dus mijn eerste optreden ging ook over, nou, hebben jullie het gehoord? En die zei, je hebt nu de intelligente bom. Maar de Engelsen die hebben iets nog beters. Dat is de gentleman bom. Dan gaat er één klein bommetje, die gaat vooruit. Die belt aan. Dan doen ze de deur open en dan bam, komt die tweede bom binnen. En dan komt er altijd nog een derde en die zegt ever so sorry. Nou, dat was in die tijd was dat een grap waar je enorm mee scoorde. Omdat iedereen die intelligente bommen en het bommentapijt en dat soort dingen had gezien. Dus eigenlijk was het zo dat ik toen een keer meedeed. En toen zei je, ja, nou, kom je volgende keer weer.
Ja,
maar dan weet je, dan heb je één keer een goed optreden gehad. En dan denk je, oh,
dan wil je meer.
Ik moet hetzelfde doen als wat ik gisteren deed. En dan gaat het mis natuurlijk. Dus de tweede keer was in een café in Amsterdam. Café Royaal. En je moet ook realiseren dat in die tijd, er was nog geen eigen comedyclub. We hadden geen Toomler. Dus wij speelden in cafés waar mensen niet om ons gevraagd hadden.
Dat is een belangrijk detail.
Dat is, dus mensen stonden daar gewoon om elkaar te ontmoeten en om hun biertje te drinken. En dan kwamen daar opeens een stel jongens op waarvan niemand ooit gehoord had. Die zeiden van nou, wat wij nu te vertellen hebben, dat is zo leuk. Dan moet je je gesprek met je vrienden, moet je maar even voor laten gaan. Want nu komt het hoor. Ja, en dan zaten mensen vaak in verbijstering te kijken naar wat gebeurt er hier. En dan moest je die besloten ook vrij snel, eigenlijk meestal binnen een seconde of 20. Is deze gast de moeite waard om naar te blijven luisteren? Of ga ik gewoon verder met het gesprek met mijn vrienden? Dus dat was een harde leerschool.
Ja, dat is een hele harde leerschool. Want je moet heel snel die aandacht trekken en vasthouden.
Ja.
En het zijn ook niet, ik bedoel, aandacht trekken en vasthouden in een gewone theaterzaal of een comedyclub is al lastig.
Ja.
Maar zo in een kroeg is het nog veel lastiger.
Dus ik deed daar eigenlijk hetzelfde wat ik merk dat ik nu doe. Gewoon heel snel beginnen te praten. En dan maar hopen dat er geen mensen tussenkomen. Dus eigenlijk heb ik in 30 jaar niks geleerd, merk ik.
Weet je nog een kroeg te herinneren uit die tijd? Of een kroeg te omschrijven uit die tijd? Gewoon qua nou ja, hoe jullie die shows moesten doen?
Café Royal in Amsterdam was echt wel een beetje. Want dat was ook. Dat was de kroeg van Jan Lemfrink. Jan Lemfrink had toen nog televisieprogramma Reur op televisie. En het was een beetje een soort snobby tent wel. En daar stonden wij dan op zaterdagavond te proberen om de mensen te veroveren. En er ging al wel een beetje gerucht. Er zijn jongens die proberen stand-up. Moet je eens gaan kijken. En dan kwamen er opeens, stond daar Henk Spaan. Stond in die in het café, stond zo naar ons te kijken. En dan, dat is natuurlijk de hel als er zo iemand tegenover je staat. En die ging dan de volgende dag in het Parool schrijven dat er een secte bezig was. Die dachten dat ze heel erg leuk waren onder leiding van secteleider Raoul Heertje.
Heeft hij dat geschreven?
Ja, dat heeft hij geschreven, ja. Ik heb toen nog wel voorgesteld om echt een secte te worden. Want ik had gehoord dat je als religieuze instelling geen belasting hoeft te betalen. Dus dat is, ik dacht, twee vliegen in één klap. Maar dat hebben we uiteindelijk niet gedaan.
Oh, en weet je nog, want jullie waren toen allemaal nog niet zo lang bezig. Hoe je jezelf opladde voor zo'n show? Of als je dan binnenkomt en je ziet dat de omstandigheden zijn en dat er dus ook nog gewoon iemand in de zaal staat die er mogelijk over kan schrijven.
Ja.
Dat is niet echt dat je ontspannen denkt, hier gaan we een leuke show maken.
Nee, het was echt om de beurt even naar de wc gaan en dan hele dunne, zure poep. dat was ook, we waren ooit in een kroeg in Haarlem en daar was Raoul voor mij naar de wc geweest, Raoul Heertje. En het stonk echt zo naar de zenuwenpoep. Dus dat is sindsdien is het begrip een Haarlemmer. Dat is dan, ik heb even een Haarlemmer gelegd, jongens. En dan wist iedereen. Even uit de buurt van die wc blijven. Even wachten tot de lucht is opgetrokken. Ja. Nee, dit was. Ik heb er wel heel veel van geleerd. Dat absoluut wel. Ook omdat ik kwam. Ik had geen theateropleiding gehad. Mm-hmm. Ik had rechten gestudeerd. Toen de kleinkunst mij had afgewezen, dacht ik, nou, dan maar wat anders doen. En dat bleek ik uiteindelijk leuker te vinden dan ik gedacht had. Maar toch. Toen ik daarmee klaar was, dacht ik, ja, ik wil eigenlijk toch proberen om of ik niet toch met comedy kan werken.
Ja.
Maar ik had. En mensen als Hans en Hans Theeuwen en Theo Maas en zo, die hadden die opleiding wel gehad. En die gaven me gewoon echt tips waar ik wat mee kon. Heel praktische tips. Hans zei bijvoorbeeld tegen mij, probeer als je je verhaal aan het vertellen bent, probeer het zelf voor je te zien. Want als jij het al niet ziet, hoe wil je dan dat het publiek het ooit ziet? En dat is echt een oh ja, natuurlijk. Ik werkte veel vanuit tekst. Dus dan had ik grapjes verzonnen die op papier stonden. Maar je moet in de hoofd van de mensen moet je het beeld schetsen, zodat ze mee kunnen nemen in jouw verbeelding. En dan snappen wat jouw verbazing of wat je ongemak is. Of waar ergens moet je
vandaan
komen. Immers.
Maar dat zijn tips die je dan krijgt van dat soort jongens die een opleiding hebben gedaan. Heb je ook dingen daar geleerd? Als je nu iemand zou spreken die net begint, dat je zegt, nou oké, wat je zeker niet moet doen, is dit en dit wat ik destijds wel deed. Of wat je geleerd hebt uit die tijd.
Nou ja, dat is een algemene comedy ervaring, denk ik. Is dat je dat moet doen wat je zelf heel erg leuk vindt om te doen. Dus als je grappen gaat maken waarvan je denkt, dit zullen de mensen wel leuk vinden, en ze vinden het niet leuk, dan is er niks pijnlijkers. Maar als je een grap maakt die je zelf heel erg leuk vindt, en waarvan je denkt, ja, dit verhaal vind ik gewoon heel erg leuk om te vertellen, dan kunnen mensen denken, ik vind het niet zo'n leuk verhaal, maar dat is niet pijnlijk. Want ze zien dat jij het plezier hebt in wat je wilt doen. En dat is de ergste optredens zijn dan ook vaak, als je iets doet, hebt aangepast voor je publiek, En dat het publiek denkt, ja, maar het slaat helemaal nergens op. Dus ja.
Ja. Weet je uit die tijd één show te herinneren waar je nog steeds op terugkijkt en denkt, oh, die plek, die avond. Wat ben ik blij dat mijn carrière de tv-kant uit is gegaan en niet op dit niveau is blijven steken.
Dat duurde nog 10 jaar, dus ik heb het nog best 10 jaar volgehouden. En heel wat keren. Mijn vrouw zegt ook, ja, je kwam regelmatig thuis en dat je dan huilend in je bed lag. En dat ik zei van, maar stop er dan mee. Wie dwingt jou om dit te doen? En dat je toch maar weer... Want die paar keer dat het wel goed gaat, die geven je dan weer zoveel adrenaline dat je toch weer doorgaat. Maar het is echt wel... Ja, zeker. Als mensen niet voor jou komen, als mensen niet de keuze hebben gemaakt, ik ga naar een comedy show, dat al ten eerste. En ook, kijk, dat ze niet voor jou hebben gekozen, dat ze niet hebben gekozen voor comedy. Ja, dat is, en je ze echt overvalt. Ja, ik zou hetzelfde nu ook hebben, hoor. Als ik ergens in een café sta aan het eind van de week en ik sta met mijn vrienden te praten en er komt opeens iemand waar ik nooit van gehoord heb, Die daar wanhopig gaat doen om lollig te doen. Ja, dat moet er wel heel leuk zijn. Wij zijn in die periode echt, volgens mij, voornamelijk gered door John Jones.
Raoul vertelde daar ook inderdaad over dat die in ieder geval nog...
Ja, ik denk dat als de eerste 2 jaar van Comedy Train, als John Jones er niet was geweest, dat het niet bestaan meer had. Die heeft echt zoveel avonden heeft die gered. Die had een heel... John is nu brandweerman, maar was toen echt... Het is de zoon van Donald Jones en Adele. Ja. En hij had in Amerika gespeeld en hij had heel veel Amerikaanse comedy gezien ook. Daar had hij gewoond en gestudeerd. En hij had een heel fysieke act met bodybuilders en met dat soort dingen. En dat werkte altijd, omdat mensen meteen dachten... Hey! En hij deed dat met zoveel zelfverzekerdheid. Dat mensen dachten, oh, wacht even, deze gast weet wat hij aan het doen is. Ja.
Maar niet bij jullie, daar dachten ze het niet. Dus dit niet...
Nee, nou ja, we hadden allemaal wel eens avonden dat het heel goed ging. En dat je de mensen meekreeg en dat soort dingen. Dus dat gaf dan wel weer hoop. En op een gegeven moment was het ook zo dat als je een paar keer in een café had geweest, dat er ook mensen kwamen die het leuk vonden. En die het geploeter leuk vonden. En die het geworstel leuk vonden. En die zagen ook dat we beter werden. En dan kreeg je mensen die daar speciaal voor kwamen. En die vrienden meenamen, komen ook kijken en zo. Dus zo hebben we ons langzamerhand, hebben we onszelf en wij werden ook beter. Ja. We wisten ook meer wat we aan het doen waren. En we dachten ook, oké, ik moet meer grappen hebben die meteen duidelijk zijn. En niet...
Even een aanloop, ja. Wat natuurlijk een type optreden is waar mensen per definitie niet om je hebben gevraagd, zijn bedrijfsoptredens.
Ja.
Heb je die gedaan?
Ja. Dat is natuurlijk echt wel... En wij hadden ook nog een keer op een gegeven moment de reputatie dat wij overal konden spelen. Dus overal waar verstandige theatermakers inmiddels aldoende hadden gemerkt, op dat soort plekken moet je niet staan. Daarvan dachten mensen, oh, maar er zijn toch die jongens die overal optreden? en dat waren wij dan. En dan, en soms kan het hartstikke leuk zijn, hè? Als je je verdiept in een bepaalde branche of een bepaalde organisatie en mensen denken, oh, hij heeft zich echt in ons verdiept en precies zo gaat het bij ons ook, dan kan het hartstikke leuk zijn. Maar soms is het ook zo dat je denkt, ja, deze gast komt niet verder dan alle grapjes die wij zelf ook al verzonnen hebben. En, en dan plus het is zo dat heel vaak bij congressen en dat soort dingen denken, congresmanagers denken, oh, en dan sluiten we de middag af met een grappenmaker die alles nog een beetje samenvat en dat soort dingen. Maar heel veel van die mensen die op het congres zitten, die denken, ja, als ik nu wegga, dan is het 4 uur, zit ik voor de file, ben ik nog op tijd thuis. Dus, en dan komt er nog een grappenmaker, terwijl ze eigenlijk denken, we moeten weg. Dus ik vond het altijd wel heel moeilijk. Maar als het lukte, was het heel bevredigend. Maar het is ook echt heel wat keren dat mensen echt dachten, oh, deze gast, wat doet die hier? Waarom staat die hier? Waarom komt hij alleen maar met de plichtmatige dingen die we zelf ook allemaal al verzonnen hebben?
Ja. Zijn er bedrijfsnamen of plekken in Nederland waar je voorbij rijdt en denkt, oh ja, hier, nou, dit was hem.
Nou, het is gelukkig inmiddels wel weer 25, 30 jaar geleden. Dus die zenuwtrekken op de snelweg ben ik inmiddels een beetje gelukkig vergeten. Maar er zijn wel... Nou, we hebben ook bijvoorbeeld wel eens opgetreden in de gevangenis.
Dat is een bijzondere categorie optreden.
Ja, en daarvan ook dat we in een busje daar naartoe gingen. In Groningen was het dus. Dat was nog een behoorlijke rit. En onderweg allemaal grapjes maken van... dan zeg ik zo meteen, heb je dat ook wel eens? Dat je over straat loopt en dat dan. En dan hadden wij helemaal voorpret. vinden jullie ook niet dat er veel meer gelegaliseerd moet worden? Dat soort grapjes hadden we in de bus al helemaal. Dat we dachten, dat wordt leuk, dat wordt lachen. Want, daar gaan we mee bonden. en toen kwamen we die gevangenis binnen in Groningen. En dat was zo'n met van die ringen, weet je wel.
Zo'n koepelgevangenis.
Ja. En daar was gaas tussen gespannen. Dus wij vroegen... Het is hier aan de hand. Ja, er is gaas tussen gespannen. Maar vorige week hebben ze al een bewaarde te pakken genomen. Aan zijn voeten vastgehouden. En pas als ze... Dus wij dachten, shit. Het wordt... En we kwamen, daar is de recreatiezaal. En ik denk maar niet dat het lachen wordt. Oké. En daar stonden dan tafeltennistafels waren op hun zijkant gezet. En daarachter stonden bewapende mannen. En daar kwamen wij binnen. En toen werden de bewoners binnengehaald. En ja, het was gewoon alsof je een soort opvangkliniek daar binnenkwam. En die zaten daar. En de allereerste die optrad, dat was... een heel jonge jongen, Daan Vree, was een Koreaanse jongen. Die was, er was er net bij, die was 18 of zo. Dus we hadden gezegd, begin jij maar. En die was Koreaans, die had twee openingsgrappen. Die begon met, ik kom uit het Verre Oosten, Nijmegen. Doodse stilte. Er is één ding waar ik een hekel aan heb, zijn die hele kleine gele dingetjes. Badeendjes. Nou, dat waren twee grappen en die werkten eigenlijk altijd wel in de kroeg.
Ja.
Helemaal stil. En wij dachten, wat gebeurt er? En na Daan moest ik. En ik weet niet of je dat kent, maar bij goede optredens... Dan val je eigenlijk samen met wat je op dat moment aan het doen bent. Dus je bent eigenlijk, je vergeet een beetje je omgeving... want je bent helemaal op dat moment... en het lijkt alsof je je grappen op dat moment verzint. En, ja. En wat er gebeurt, dat is eigenlijk alleen maar een toevoeging. En je maakt het dan echt met z'n allen. Maar op de slechte momenten... dan zit er een regisseur in je hoofd... die naar jou aan het kijken is, jou ziet en denkt... jongen, wat is dit treurig wat je aan het doen bent. En alles gaat via die man in je hoofd. En op dat moment in die gevangenis dacht ik bij alle zinnen die ik dacht... zat er een soort van sensor van die regisseur die dacht... dit moet je niet zeggen, dit moet je wel zeggen, dit moet je... Dus je zit de hele tijd eigenlijk achter je eigen zinnen aan en denkt... nou begin ik dat stuk. Maar dan zeg ik zo meteen, nee. Dus dat was echt de hel. En de enige die ook daar weer een hele... daarna kwam nog Pieter Bouwman. Pieter Bouwman, die had een verhaal. En dat was altijd dat hij zei van... eigenlijk vond hij dat vrije slag moest worden ingevoerd. Ja. Het was een verhaal waarbij hij zei dat als mensen iets verkeers deden... zou je eigenlijk gewoon moeten kunnen zeggen vrije slag. En dat iedereen dat ook begrijpt en dat je dan daar stond en dat iemand dan... En hij vertelde dat verhaal. En je zag iedereen in die zaal denken...
Goed idee.
En toen na Pieter was het pauze. En toen kwam degene die het georganiseerd had... kwam op ons af en die zei van... wat goed. Mensen zei... ik was vergeten te zeggen, zei ze... bijna niemand spreekt Nederlands. Dus opeens... ze verstaan het gewoon niet, weet je. Maar na de pauze kwamen er... was ongeveer 50% van de mensen die terug was gekomen. Wat echt heel goed was.
Dat was een hele goede score.
Ja, want ze zeiden... meestal blijft na de pauze... als er een culturele activiteit is... blijft iedereen gewoon in zijn cel zitten. Want dan kunnen ze gewoon weer wasknijpers maken. En kunnen ze geld verdienen om de tv te betalen. Maar er kwamen nog best veel mensen terug. Dus we hadden het blijkbaar nog niet eens zo slecht gedaan als we zelf gedacht hadden. En eindigde weer met John Jones. En die was toen, op dat moment zat hij als acteur in de serie Vrouwenvleugel. En was hij een aardige... gevangenisbewaarder. Dus toen dachten ze, deze kennen we, deze gast is leuk, deze is aardig. Dus John was de enige die ook daar weer veel succes oogste.
Wat goed. En weet je nog hoe lang je moest spelen daar? Hoe lang het voelde?
Ik denk dat ik een kwartier moest, maar ik vrees dat het na 5 minuten... maar ook op de weg terug nooit zo genoten van het feit dat je vrij was. Dat is wel dat je denkt,
Maar dat vind ik sowieso... Ik heb 2 keer opgetreden, of 3 keer volgens mij, in de gevangenis opgetreden. Het is sowieso al een heel beklemmend gevoel als je in een gevangenis bent. Dat alleen al om dan gewoon vrij het podium op te gaan en grappen te gaan brengen, is al een hele rare gewaarwording.
Ja, want jij weet dat je weer weg mag. Dat is, ja, nee, het is... Nee, dat was wel echt een bijzondere ervaring. Ja.
Hoi, Wouter hier. Luister je vaker Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag. En in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen, consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken. En je krijgt een unieke link, waarmee je voortaan de podcast luistert zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, snel weer terug.
Ja. Want jullie speelden toen vooral ook in kroegjes gewoon.
Ja.
Kwamen jullie...
Een braderieën. waar ook... ja.
Wat is de raarste plek die je gedaan hebt?
Nou, ik weet, er is een foto van een braderie in Den Haag. waar een speciaal zo'n kraam als een soort podium voor ons gemaakt was, waar helemaal niemand stond. dat we dachten, ja, er staan 3 mensen hiervoor. We zijn met z'n drieën, was Raoul, Hans Theo en ik. Laten we gewoon rechtstreeks tot die mensen praten. Laten we gewoon van het podium afkomen en met ze gaan praten. En er is een foto dat Hans Theo tegen 1 iemand aan het praten is. Die denkt, deze gast is gek en wegloopt. Dus de enige die we nog hadden, die wist Hans ook nog weg te jagen.
Oh.
Nee, en pas later kwam onze eigen kroeg. Dus dan de Toemler, de comedy club. En daar kwamen mensen dan voor ons. Dus dan hadden ze in ieder geval al een bewuste keuze gemaakt om comedy te gaan bekijken.
Nou ja, een hele bewuste keuze. Plus, daar is gewoon het licht is goed, het geluid is goed. Ja. Alles is erop ingericht dat er een show plaats gaat vinden. Ja. Alles wat daar gebeurt aan details gebeurt...
En dan nog kan het de hel zijn, heb ik meer dan eens ervaren. Nee, maar ja, er zijn zoveel factoren. Mensen beslissen volgens mij, zeker als ze je niet kennen, beslissen in de eerste 30 seconden, deze gast vinden we leuk of deze vinden we niet leuk. En als ze dat besloten hebben van we vinden jou eigenlijk niet leuk, dan kun je met heel hard werken, kun je ze weer een beetje terugwinnen en kan het oké worden. Maar als het als je dan nog een keer net iets verkeerd zegt, ja, dan haken we, kunnen mensen gewoon echt afhaken en denken deze 15 minuten zingen we wel uit, we wachten wel op de volgende. dat kan soms. Heb je dat nooit ervaren?
Ja, jawel.
De wonderbaarlijkste momenten kan gebeuren.
Ik vind het leuk dat je zegt iets verkeerd zeggen en ik kan me voorstellen als je zelf niet speelt dat je denkt oh, maar dan maak je een hele foute grap of weet ik, maar het kan ook al zijn gewoon een verspreking of net iets op een verkeerde toon.
Als ze gewoon ruiken deze, hey, deze is niet in controle van wat hij aan het doen is. Nou ja, deze bluft zichzelf een beetje en dat is natuurlijk eigenlijk ook. Ik heb zelf gemerkt dat op het moment in de jaren dat het goed ging, speelde ik eigenlijk gewoon een stoerdere versie van mezelf.
Ja.
Het is mij nooit helemaal gelukt. Wat ik het toppunt van Summum is wat ik net zei. Dat de persoon samenvalt met wat hij aan het doen is.
Ja.
En ik heb van mezelf gemerkt dat ik eigenlijk als mezelf te genuanceerd ben eigenlijk. Dus dat ik ook heel goed dat ik iets kan vinden, maar dat ik ook heel goed kan begrijpen dat iemand anders iets anders vindt. Dus om nou te zeggen, ja, dat zijn allemaal klootzakken. En dat past eigenlijk niet zo heel erg bij mij. Dus dat was altijd meer...
Wat iets is wat je op een podium natuurlijk eigenlijk wel...
Ja, zou moeten hebben.
Ja.
Dus ik maakte een soort van stoerdere versie of een iets dommere versie. Weet je wel, dat je dingen niet begrijpt. Dat is natuurlijk ook van, hoe zit dat nou? Kan dat nou? Kan het dat nou? Sowieso. Dat is een sympathiekere vorm dan de stoere. Dus, maar het is altijd een soort van iets van jezelf uitvergroten wat niet helemaal klopt. En als je die uitvergroting soms, als mensen ruiken, dit klopt niet. Omdat je net verkeerd zegt. Of, ja, dan klopt daarna die hele act niet meer. Want de... Als iemand zegt iets op de eerste rij, je reageert erop en het is heel slim wat je zegt. En daarna zeg je, ja, maar ik snap het niet, want dan denken mensen, ja, maar je bent veel slimmer dan je nu voordoet. En dat
raakt
mensen gewoon.
Ja, ik ben er zelf ooit de fout mee ingegaan. En het was ook klassiek dom dat ik hem aan had genomen, want daar was ik qua ervaring helemaal nog niet aan toe. Maar ik moest ook iets afsluiten voor... huisartsen en apothekers in de omgeving rond de Venen of zo, op Koudedaar, weet ik wat. En dat was in Meidrecht. En ik had in mijn hoofd dat het Apkoude was. Ja. Dus dat je dan zei, ja, dat weten jullie ook wel hier in Apkoude. En het is zo, Meidrecht!
Ja. Ah joh.
Kan je nog een kwartier heel lang hard je best doen, maar dat gaat niet werken. Wat daarbij ook wel nadeel is, want het gebeurt inderdaad, mensen ruiken, je zit er niet lekker in, of het klopt niet wat je doet, of gewoon om wat voor reden dan ook, we moeten je niet. Dat is al vervelend genoeg als je gewoon speelt, maar als je een avond presenteert, wat jij volgens mij ook veel hebt gedaan.
Ja. Dan moet je nog terugkomen terwijl je afgegaan bent. Oh, ja. Dus als mensen collectief hebben besloten, deze gast vinden we niet zo heel erg leuk, en je hebt je eerste aangekondigd. En daarna is iemand geweest, moet je weer op. En moet je, hey, alsof er niks aan de hand is. Hey, daar ben ik weer, jongens. Wat leuk voor jullie allemaal dat ik er weer ben. Dat moet je dan uitstralen. Ja, dat is dat kan dan...
Kan je beschrijven hoe het voelt als je dus... Je voelt al, okay, misschien na de tweede keer weet je ergens... Okay, de zaal ga ik echt niet meer voor me winnen.
Ja.
Dan kondig je comedians aan. Die doen hun 10 minuten kwartiertje. En de zaal is hartstikke mee.
Ja.
En dan ga je weer op en je voelt gewoon weer...
Ja, nee, het gevoel dat je een blauwtje hebt gelopen, maar dat maal 100. Dat is een beetje... alle mensen tegelijkertijd zeggen van, dit hoeft van ons niet.
Nee,
goed. Maar wat je dan wel kunt doen, is om dan in ieder geval dienstbaar aan de avond te zijn. Dus om dan gewoon... er zijn altijd dingen die gewoon ook gepresenteerd moeten worden. Van, de bar is tot zo laat open en dit is die en die. En die heeft dat en dat en dat en dat gedaan. En als je dat... dan kun je in ieder geval nog wel dienstbaar aan de avond zijn. En dan als je dan maar niet te wanhopig probeert om toch weer grappig te zijn, dan want dan wordt het treurig natuurlijk. Ja.
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 maar het is onmiskenbaar pijnlijk hoe dienstbaar je ook aan de avond bent en kan beseffen, okay, ik had geen topavond, maar die mensen hebben een leuke avond gehad.
Ja.
Maar toch kom je thuis en denk je, ja, verdomme.
Ja.
Ik had ook gewoon...
Nou ja, plus dat is natuurlijk ook het nadeel van stand-up. Je staat daar als jezelf. Dus je kan niemand de schuld geven. Jij bent zelf daar gaan staan met de pretentie, ik ben grappig. Dus als dat niet zo is, dan wijzen mensen jou eigenlijk af. En dat is waarom ik me op den duur veel comfortabeler ben gaan voelen als andere mensen. Dan is het in ieder geval, maar ik ben het niet. Ik ben nu iemand anders. Ik heb een pruik op of ik heb een snor op. Dus ik ben het niet. Weet je wel, als jullie dit niet leuk vinden, ja, maar dat komt natuurlijk. Want jullie vinden zulke soort mensen niet zo leuk. Maar ik zeg wel via deze wat ik vind. Dus ik heb op een gegeven moment gemerkt dat ik dat veel prettiger vind. Ook omdat je daarin dus ook... ik mijn eigen grijsheid en genuanceerdheid beter kwijt kon in uitgesprokener types. En de eerste keer was eigenlijk dat ik dat merkte, was we hadden op 1 april hadden we altijd slechte grappenavond in Toemler.
Ja.
En dan deed iedereen echt zijn allerflauwste en allerslechtste woordspelingen. En ik was toen ook de presentator van de avond. En ik had een foute smoking aangedaan. En ik had een pruik opgedaan. En ik deed echt de allerflauwste grappen.
Weet je er nog één die je deed?
Als jullie zo meteen naar de wc gaan, moet je de bril omhoog doen. Hè? Nou, ik heb het gedaan. Een heleboel zat onder. Nou, weet je, van dat soort...
we hebben een beeld. Okay.
Dat niveau. En, maar ook ten opzichte van iedereen die al had opgetreden. Echt keihard en venijnig zodra ze af waren. En dat vonden mensen leuk. Dat was echt... Dus toen dacht ik... En iedereen zei, je bent zo veel leuker, man. Je bent echt veel leuker als je niet jezelf bent. want dan komt er een venijn boven. Waar ik eigenlijk zelf te aardig voor ben, soms. Dus... toen heb ik, dacht ik, nou, dan ga ik misschien wel stand-up doen als iemand anders. Maar dat werkt niet. Het treurigste wat ik daarvan heb meegemaakt, heeft Jan-Jaap volgens mij ook wel verteld. Dat we in...
Milaan?
Ja, in Milaan gingen optreden. Er was een optreden dat... mensen hadden via Amstel bier een kaartje kunnen winnen om bij de finale van de Champions League te zijn in Milaan. En dan waren ze daar een hele dag. En ze hadden ons gevraagd of wij dan, die mensen, voordat ze naar het San Siro stadion gingen, of wij daar dan voor ze wilden optreden.
En ook als ik me goed herinner, dit waren niet de 10 gelukkige winnaars.
Nee, dat waren echt, dat waren 500 of zoiets.
Ja.
Een vliegtuig vol.
Ja.
En die waren daar. En wij zouden daar gaan optreden. En ik had toen bedacht, weet je, dit zijn sportfans. Laat ik op gaan treden als Co Stompee. Dat was een darter in die tijd en daar leek ik op. Dus ik had een dartshirt aangedaan en ik kwam... En daar was dus de grote fout dat ik gedacht dat ik doe wat ik denk dat die mensen leuk vinden. En het, waren, ja, het was dus in een park waar een tent stond. En die stonden al die mensen, die hadden al flink wat Amstel bier naar binnen. En wij kwamen erop. En daar stond een gast die doet alsof hij Co Stompee is. En, nou ja, en met grappen die, en die ik ook nog niet heel vaak gedaan had. Want ik had dacht van, oh, wat zou nou een darter? En, nou ja, dus mensen besloten collectief, dit vinden we niet leuk. En daarna kwamen de anderen. En die kregen het ook niet meer aan de praat, die hele show. Dus Raoul kwam daarna, dat vonden mensen niks. Volgens mij Nico van der Knaap, Jan-Jaap van der Wal. Echt stuk voor stuk. Dus het was echt heel erg. Want iedereen wist, deze gasten zijn ook ingevlogen om ons hier te vermaken. En het is gewoon niet leuk wat ze doen. En daarna moesten we nog, want wij hadden ook kaartjes gekregen. Dus wij moesten tussen die mensen een hele avond naar een hele slechte Champions League finale kijken. En de anderen waren nog zo slim geweest om te bedenken van, wij gaan de dag daarna terug. Maar ik schreef toen in die periode ook voor Kopspijkers en voor Dit Was Het Nieuws. En ik moest de volgende dag terug zijn. Dus ik zat ook nog met die gasten 's nachts in het vliegtuig.
Oh, hemel.
En dan komen ze opeens heel dichtbij. Dus je zat daar en het is als mensen zeggen van, nou, ik vond je optreden niet leuk. Dat is niet leuk om te horen. Maar als mensen gewoon je negeren. Dat is eigenlijk, terwijl je weet, ze negeren me omdat ze het echt helemaal kut vonden. Nou, dat is echt. En je zit dan 2,5 uur naast mensen. Dan echt heel vervelend.
Heb je het überhaupt aangedurfd om in dat vliegtuig de tocht tussen alle stoelen door naar de wc te ondernemen?
Ik weet niet, ik denk dat ik het ingehouden heb. Misschien heb ik wel op die stoel zitten pissen, ik weet het niet meer. Nee, maar dat was echt wel, dat is... Er is eigenlijk maar één de optreden wat ik nog erger ooit heb gevonden. En dat was in Engeland. Dus ik had op een gegeven moment besloten dat ik het heel graag ook in Engeland stand-up wilde doen. Ik was eerst met Raoul en Arthur naar Amerika geweest. Daar hadden we een aantal optredens gedaan. En hadden we het geleerd om het ook een beetje in het Engels te doen. Dat is al lastig natuurlijk in een andere taal. Maar dan hadden ze mensen ook wel vaak de charme dat ze denken, goh, wat leuk dat hij zijn best doet om het in onze taal te doen. Mm-hmm. En op basis daarvan had ik een toertje gekregen door Engeland. En de eerste optreden wat ik daar gedaan had, ging eigenlijk best leuk. Dus ik dacht, zie je dat... Het lukte. En toen kwam ik, en het was in een buitenwijk van Londen, en het was echt een soort workman's pub. En ik werd al aangekondigd op een manier dat van, now there's someone who thinks he's really funny. He's from Luxembourg or somewhere, and his name is Schumacher. En dat was in de periode dat Michael Schumacher tegen Damon Hill reed in de Grand Prix, in Formule 1. En al die Engelsen waren natuurlijk voor Damon Hill. Dus ik kwam op Schumacher en die hele zaal begon... Dus ik kwam op en het was al echt... Wow, wat gebeurt er? En ik maak mijn eerste grap en het... Ik probeer nog een grap en... You're not fucking funny. Get off the stage. Het was echt binnen 3 minuten dat mensen dachten van... Ga weg.
Oh, wat erg.
En dat was echt... dat vond ik... ik heb gewoon na 5 minuten heb ik opgegeven. Van apparently I'm not the guy you're expecting this evening. And sorry about that, but have a nice evening. But I'm going back to Holland. They think I'm funny there. Er is zo'n soort van... Maar dat was echt dat ik dacht, oh, je ga je helemaal naar Engeland.
Precies.
Je hebt je helemaal voorbereid en dat soort dingen. En niemand vindt het leuk. En ik wist dat het eerstvolgende optreden zou 5 dagen later zijn. En ik dacht, als ik daarop wacht, dan durf ik gewoon niet meer. Dus ik had toen die agent opgebeld en gevraagd, kun je morgen of overmorgen iets voor me regelen? Dus die had toen een open spot. Dus dat je dan op een avond ergens gewoon mee mag doen. En daar had ik weer gespeeld. En dat ging toen weer best behoorlijk. Dus toen durfde ik weer verder. En later is het allemaal... Op één optreden na is het allemaal wel weer wel behoorlijk. Was het eigenlijk hartstikke leuk. En waren mensen heel willing en bereidwillig om te luisteren. Maar het is vanaf dat. Toen was het wel zo dat als ik ergens moest spelen en ik dacht, wat is het ergste wat me kan gebeuren? Nou, het wordt niet zoals die pub in Engeland. Dus dat gaat in elk geval niet gebeuren. Dus het is ook wel louterend wat dat betreft. Dat
en was je daar ook met anderen nog? Of was je gewoon
nee, ik
alleen?
Was alleen. Dus ik was echt, ja.
Oh, dat is...
Dat was ook wel... Ik was toen, dat was 96, dus ik was toen een jaar 5 of zo bezig. En ik wilde ook heel graag... Ik had altijd een beetje het idee van... Het lichtdebiele broertje dat mee mag doen, weet je wel. Dus de aanhangwagen die mee mag doen op het succes van anderen. Ik wil ook laten zien dat ik het zelf kan. Dus daarom wilde ik heel graag voor een publiek wat... en niet als onderdeel van Comedy Train dat doen. En in een tour van 10 keer of zo was het echt 2 keer echt heel slecht. Maar 8 keer was het ook wel heel erg leuk. Dus dat gaf ook wel weer voldoening.
Want je zei net al, die anderen waren op 1A heel leuk. Wat gebeurde er bij die op 1A?
Nou ja, dat was ook zoiets dat je... want het was door heel Engeland heen. Dus dat je een treinreis van 4 uur maakt naar... Ik geloof dat het Portsmouth was, dus aan de zuidkust. En dat ook... mensen niet zaten te wachten op iets. Die kwamen op voor een avond om daar gewoon goede Engelse comedians te zien. En niet iemand die in een soort van gebroken Engels best deed om... dat werkte niet.
Nee. Ja, we gaan bijna afronden. Want de mensen die hier zitten, die hebben zo nog, nog een toneelvoorstelling. Maar we hadden het net van tevoren... over opwarming voor tv, van tv-publiek. Want daar hebben we elkaar ook ontmoet dat ik ergens de opwarming aan het doen was.
Ja.
Zei je, ik heb in het verleden ook allerlei opwarmklussen gedaan.
Ja.
En dat is geen makkelijk vak.
Nee, dat is tamelijk ondankbaar. Ja, dat is... En volgens mij, wat ik echt daar... Het ergste wat ik volgens mij ooit heb gedaan wat dat betreft... is opwarmen voor de talkshow van Karel van der Graaf.
Oh, ja. dat was gewoon een serieus
dus
nieuws.
Je warmt ook. Je probeert dan mensen op te warmen. En dan komt daarna Karel van der Graaf op. Wat al een klap in je gezicht is natuurlijk. en die ging dan een serieus gesprek met mensen voeren. Dus hij had alleen gehoord. Ja, wat ze in Amerika doen. Is dat ze dan een opwarmer hebben. Dus dat wil ik ook. En hij had ook nog gezegd. Jullie mogen overal grappen over maken. Behalve over mijn kale plek die hier. Dus dat was heel specifiek iets en dan is het toch een beetje als een kind dat je zegt je mag overal aankomen behalve wat zijn de consequenties als we toch zin spelen op zijn kale plek. Dus dat hebben we geprobeerd en daarna hoefden we ook echt niet meer te komen. Nee. Wat ik niet heel erg vond, maar dat is
maar ook krijg je iets voor elkaar bij een publiek dat komt voor gewoon een serieuze nieuws talkshow. Want die mensen zitten ook helemaal niet... Dus ik denk dat jullie ook een grappige opwarming deden.
Ja, op z'n best hadden mensen het idee van... ze echt warm maken voor iets, dat is natuurlijk eigenlijk onzin. Ja, dus mensen hadden het idee van... Oh, we krijgen niet alleen bezoek bij een talkshow... maar er is vooraf ook nog iets gebeurd. Dus het is een soort van voorprogramma meer dan dat het echt warming up was.
Oh, want dat is... Ik deed de warming-up bij Zondag met Lubach. Vond ik heel leuk om te doen. Maar dat is ook een programma wat draait om comedy. En ik heb het voor andere programma's die draaien om comedy gedaan. Maar ik heb altijd ook gezegd... programma's die niet over comedy gaan, ga ik niet doen.
Nee.
Want dat gaat niet werken.
Wat ben je toch een verstandig mens, Wouter. We hadden toen al naar jou moeten luisteren. ik heb absoluut geen minachting voor warming-up. Absoluut niet.
Nee.
Ook in de periode dat... We hebben 2 jaar bijvoorbeeld hebben we Koefnoen met publiek gedaan. Hadden we zelf ook warming-up. En dat is ontzettend fijn. En toen deden... Bij ons deden dat... Hadden wij Peter Pannenkoek en
Arjen Lubach,
die bij ons de warming-up deden. Dus het waren ook bepaald niet de minste. Maar die schreven al mee aan het... Dus die wisten ook al grappen die de show niet gehaald hadden. Die konden zij dan toch een beetje doen. En dan hun gelijk halen. Zie je wel, was wel een goede grap. Die had je toch een programma moeten doen. Nee, maar dat was echt...
Iemand van Human Factor nu luistert, horen jullie dit?
Ja. Zie je? Dat opwarmers vaak ook een hele goede host zijn, bedoel je? Ja, ja.
Ja. Hey, jullie gaan nu het komende theaterseizoen, dit is einde van de zomer 21, dus seizoen 21-22, gaan jullie met Koefnoen de theaters weer in?
Ja, Klopt. Dat is eigenlijk voor het eerst dat we met Koef Noen het theater ingaan. Ja. Het is nu 5 jaar geleden dat het voor het laatst op televisie was. En wij misten een beetje onze eigen personages vooral. Dus de types die we zelf gecreëerd hadden. En in de wereld die we om ons heen zien dachten... God, hoe zouden nou Joris en Monique omgaan met thuisisolatie? Of hoe zou Ipie zich laten vaccineren? Of zou heroïne hoe net zeggen van geef mij dat prikje maar, weet je wat? Dus we hebben nu bedacht dat we met deze types het theater in willen gaan. En dat gaat komende tijd gebeuren. En in september gaan we een aantal werkvoorstellingen doen. Dus dat is met het script zoals we tot nu toe hebben, gaan we het script gewoon lezen. Dus met het script erbij en zonder alle opsmuk en dat soort dingen. En een van die voorstellingen is hier, de 25
september.
Dus jullie kunnen daar bij zijn als een soort van... witte muizen van deze soort theater-fifi-sectie is het.
Precies. Maar zijn er plekken of type shows dat je nu het theater ingaat dat je denkt, oh, ik vind het heel leuk om het te doen, maar als we maar alsjeblieft niet weer dit meemaken, of als ik maar niet weer... Of shows waar je dus op terugkijkt en denkt, oh, dat wil ik niet nog een keer meemaken.
In theater bedoel je?
Ja.
Nou, die... we hebben ooit een keer... ik heb een voorstelling Shea Brood gedaan. Over het leven van Herman Brood. En daar speelde ik Bart Chabot in die voorstelling.
Ja.
En dat was een hele rare voorstelling waarin van alles gebeurde wat heel merkwaardig was. En mensen dachten, wat gebeurt er nu weer allemaal? Maar daar kreeg op een gegeven moment iemand in de zaal een hartaanval. Maar mensen dachten dat het erbij hoorde. Dus er werd opeens geroepen, is er een dokter? Is er een dokter in de zaal? En ook Herman, Stefan Rokenbrand, die Herman zei, oh ja, een dokter, dat zou ik ook wel willen. Want het ging ook net over zijn medische verhalen en weet ik wat allemaal. Nee, echt een dokter. En mensen dachten, jezus, wat is dit goed gespeeld, man. Maar het was, wow.
Er komt een hele plens water naar beneden.
En toen kwam er echt een dokter van vier rijen erachter, kwam naar voren, naar die rij. En begon te reanimeren. En mensen dachten, oh, wacht even, dit is echt serieuze shit. En die man werd toen naar buiten gebracht. En werd gevraagd aan al die mensen, blijf in de zaal. Want in de gang werd dus iemand gereanimeerd. En dan gaan we nou straks door met die voorstelling. Want het werd daarna ook nog echt wel een beetje dat Herman Brood... ging springen en dat soort dingen allemaal. Dus ja, is dat wel gepast als er... Dus toen hebben we net zo lang gewacht... deze man was meegenomen en we het signaal hadden gekregen van oké, hij overleeft het en het gaat goed. Toen konden we dat aan de mensen zeggen. We hadden ook tegen mensen gezegd, als jullie nu weg willen, prima, snappen we heel goed. Dus er waren een paar mensen ook die zeiden van, het hoeft van ons niet meer, we gaan weg. Maar zoiets hoop ik niet heel vaak meer mee te maken, nee. Dus hartaanvallen liever niet in de zaal, jongens. Nee. Als je
klachten hebt, blijf lekker thuis. Top, heel erg bedankt. Owe Schumacher, dames en heren. Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag... Maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!